Vervolgens zal u gelezen worden uit de zendbrief van de apostel Paulus aan de Romeinen, daar van het zesde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 23. We noemden u Romeinen 6 vanaf het eerste tot en met het 23ste vers.
Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Al weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders. Alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen, want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, wetende dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, leeft hij Gode. Alzo ook gij lieden, houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden derzelfde lichaams. En stelt uw leden niet ter zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt uzelf een Gode als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre. Weet gij niet dat wien gij uzelven stelt tot dienstknechten tot gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgenen die gij gehoorzaamt, of der zonde tot de dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid? Maar Gode zij dank dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot het welk gij overgegeven zijt. En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze om der zwakheid uw vleeses wil. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat vrucht dan had gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt? Want het einde derzelfde is de dood. Maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heere.
De tekst voor vanmiddag vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. En wel de versen 3 en 4 van Romeinen 6. Romeinen 6, de versen 3 en 4, waar wij Gods woord, onze tekst, aldus lezen. Of weet gij niet dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Geliefde gemeente, de apostel Paulus heeft zijn brief aan de gemeente te Rome geschreven vanuit Korinthe in het jaar 57 na Christus. We weten niet door wie de gemeente te Rome is gesticht. Niet door Paulus. Het is ook niet het belangrijkste door wie een gemeente gesticht is. De Heere bouwt zijn kerk. Hij breidt zijn koninkrijk uit. Hij werkt zo dat hij zelf de eer van zijn eigen werk ontvangt. Daar moet de mens helemaal tussen uitvallen. En als we nou letten op de zaken waarover Paulus schrijft aan de gemeente te Rome, dan komt onder meer de doop aan de orde. In ons teksthoofdstuk is dat wel heel erg duidelijk. Ik denk, geliefde gemeente, dat wij soms te weinig met onze doop bezig zijn. We hebben twee sacramenten. Het sacrament van het heilig avondmaal en het sacrament van de heilige doop. Als de bediening van het sacrament van het heilig avondmaal gaat komen, wordt er een voorbereidingspreek gehouden. En na de voorbereidingszondag komt er een voorbereidingsweek, als het goed is. Hoe vullen we die in? Onderzoeken wij wel eens wat? Lezen wij wat Gods woord over het heilig avondmaal ons voorhoudt? En wat de Heere in de weg van zijn voorzienigheid door middel van zijn knecht ons heeft nagelaten aangaande de betekenis en de inhoud van de bediening van het sacrament van het heilig avondmaal? En juist als het gaat om het heilig avondmaal, dan kan de vraag toch wel eens boven komen: zou ik wel aan kunnen en mogen gaan? Zou ik naast een kerkelijk recht ook wel een goddelijk recht hebben? Zou het een vlak veld zijn tussen de Heere en mijn ziel? Is het wel een vlak veld tussen mij en de naaste? Want ook al mag er genade gekend worden, dan kunnen er omstandigheden zijn dat toch de avondmaalsgang niet gemaakt kan worden. En begrijpt u me goed, geliefde gemeente? Ik zeg er geen kwaad woord van als de bediening van het sacrament van het heilig avondmaal ons zwaar weegt. Want het is geen automatische zaak. Een onbegrijpelijk groot wonder dat een albederver, waar de Heere naar heeft omgezien, naar zijn welbehagen ten dis wordt geleid, voor het eerst of opnieuw. Maar dopen, Wellicht zijn de meesten van u ook gedoopt. En jullie kinderen denk ik ook de meesten wel, jongelaar. Denken wij er wel eens over na, wat de bediening van het sacrament van de heilige doop nou eigenlijk inhoudt? De Nederlandse geloofsbelijdenis zegt dat de doop het merk en veldteken van Christus is. Dat betekent heel eenvoudig dat de Heere eist dat we in zijn leger dienen, onder Christus, die de opperbevelhebber van zijn leger is, de grote overwinner op zijn vijanden en de vijanden van zijn kerk. Maar hoe is dat nou? Dienen we met dat merk en veldteken van Christus toch nog de duivel? Komen wij met ons gedoopte voorhof op plaatsen waar we de Heere echt niet kunnen ontmoeten? Waarvan we weten uit de preek, uit de catechisatie, uit de opvoeding, dat het niet kan? De Heere komt terug op de doop. Dat merk en veldteken dat we aan ons voorhoofd dragen eist ons helemaal op voor het dienen van de enige waarachtige God. En dat is nu alleen genade, als dat de begeerte van het hart is geworden. Wanneer we gedoopt zijn, dan is het niet klaar. De inhoud van de doop, die dient beleefd te worden. En dat zegt de apostel Paulus in onze tekst. En we gaan daarnaar luisteren. Of weet gij niet dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Doop en bekering, met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, staan we stil bij twee gedachten. In de eerste plaats de afsterving van de oude mens. Onze tekst zegt daarvan: of weet gij niet dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. En ten tweede, de opstanding van de nieuwe mens. Tweede gedeelte van het vierde vers van Romeinen 6. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Doop en bekering. Ten eerste, de afsterving van de oude mens. En ten tweede, de opstanding van de nieuwe mens. Of weet gij niet? Daarmee zegt de apostel Paulus dus eigenlijk: dat kunt u weten, dat moet u weten. Dat is u o zo vaak al voorgehouden. Dat komt naar voren in de prediking van het woord. En dat komt zeker naar voren als het sacrament van de heilige doop wordt bediend. En dat is niet iets wat ik u nu voor het eerst zeg, nee, maar dat hebben allen die in Rome gepredikt hebben al verwoord in hun verkondiging. Of weet gij niet? En dan gaat de apostel Paulus die eerste werkelijkheid, die eerste genade, die er verwoord wordt, omschrijven dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Jongens en meisjes, als hier het sacrament van de heilige doop wordt bediend, dan zegt de dominee: ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. De naam van de Zoon wordt genoemd. Zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn. Maar dat woordje in Christus Jezus gedoopt zijn, betekent meer dan alleen maar in zijn naam gedoopt zijn. Het betekent ook dat datgene wat door de doop wordt afgebeeld werkelijkheid is geworden of dient te worden. En wat is dan die werkelijkheid wel? Dat is de levende verbinding met Christus door wedergeboorte, bekering en geloof, in hem ingelijfd te zijn. Denk aan het vijfde vers. Indien wij met hem één plant geworden zijn. Je hebt wel eens stammen. Daar wordt een tak op geënt. En dan groeit die ent in die stam. En wordt als het ware één met die stam. Zo is het ook bij de waarachtige bekering. Door het ware geloof wordt een zondaar ingeënt in Christus. En dan gaat het zelfs anders dan bij het inenten in de natuur. Want als je bijvoorbeeld een tak van een appelboom zou inenten op een perenboom, dan komen er geen peren aan die ingeënte appeltak. Nee, daar komen appels aan. Maar zo is het niet. Als de Heere een mens bekeert en inlijft in Christus, dan gaat die ent de natuur aannemen van Christus. En dat betekent het een levenseenheid met hem gaan vormen, levenssappen toegestuurd krijgen uit die ware wijnstok, en ook zelf levenssappen daaraan onttrekken, één worden met hem. En die eenwording met Christus, dat betekent gaan delen in zijn dood. Dat staat hier in het derde vers. Of weet ge niet dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Mag ik u eens vragen, geliefde gemeente, welke waarde heeft de dood van Christus voor u? Welke waarde heeft het kruiswoord dat hij uitsprak? Het is volbracht. Zij die ingelijfd worden in Christus, gaan de waarde daarvan zien en beleven. Want dat betekent dat ze deel krijgen aan de zoen- en kruisverdiensten van Christus. Ze krijgen deel aan zijn schuldbetaling. En hoe krijgt dat nou waarde? Wanneer heb ik nou iemand nodig die mijn schulden betaalt? Stel je voor, je hebt een grote schuld, en in de verste verte is er geen schuldeiser te bekennen. Dan word je niet onrustig. Maar als je weet, die schuldeiser die komt vanmiddag, en ik heb helemaal niks om die schuldeiser te betalen, en toch zal hij die schuld van mij afeisen, ik moet hem betalen. Ja, wat dan? Dan heb je iemand nodig die die schuld daadwerkelijk voor jou gaat betalen. En dat is nu het wonder van de dood van Christus. Hij geleden en gestorven om de schuld voor zijn kerk te betalen. En dat krijgt waarde als de Heere door zijn geest die schuld laat zien, die schuld doet beleven, onder die schuld doet buigen. En als je gaat ondervinden Alles wat ik probeer om die schuld af te betalen, dat lukt mij niet. Met mijn goede werken kan ik voor geen enkele zonde betalen. Mijn tranen zijn niet in staat om de schuld weg te wassen. Er is alleen maar betaling in het borgwerk van Christus. Dat is de waarde van het deel krijgen aan het sterven van Christus. Het staat hier ook in de kanttekening op de Statenverklaring. Dat is door de doop verzekerd worden dat wij gemeenschap hebben aan zijn dood. Waardoor niet alleen onze zonden voor God verzoend zijn, maar, en dat is het tweede van de waarde van de dood van Christus, maar ook de Heilige Geest is verworven. Pinksteren nadert alweer, zegt ons dat wat? Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest. De Geest verworven door Christus. En wat is daar dan de betekenis van volgens de kanttekening? Door wiens werking de verdorvenheid die in ons is haar leven of heersende kracht is benomen. Ja, als je geen last hebt van je verdorvenheid, spreekt dat niet. En daarom is altijd ontdekking nodig om vertroost te worden door de rijkdommen die Christus heeft verworven. De Heilige Geest ontdekt ook aan de zonde, legt de zonde ook bloot. Maar dat niet alleen, gaat ook de heersende kracht van die zonde verbreken het hart. Daartoe was de zaligmaker toch op aarde gekomen om de werken van de duivel te verbreken. En dat gebeurt nog. Dan wordt niet alleen die zonde van binnen blootgelegd, maar dan wordt die zonde haar heersende kracht ontnomen. De duivel wordt van de troon gestoten. Is dat gebeurd? Zeg, het is eerlijk, jong en oud, is dat nou gebeurd? Naar wie luisteren we nou eigenlijk? Zoals we op deze wereld komen, luisteren we naar de duivel, echt waar? Ook al zit je in de kerk, is toch waar? Je doet graag wat de duivel je influistert. Als God in het leven komt, wordt dat tot schuld. Er gaat daar een streep door. Wordt de duivel van de troon gestoten. En ga je vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan spreekt de kanttekening hierover als de eerste trap van de wedergeboorte. Dus deel krijgen aan de vergeving verworven door Christus en als die heersende kracht van de zonde nou wordt weggenomen uit het hart dat Christus daar koning wordt. Dat is het genadewerk waarop Paulus hier doelt. En dat is nou de beleving van de doop. In Christus Jezus gedoopt zijn. Deel krijgen aan zijn borgwerk. Deel krijgen aan de zaligheid. Jezus, dat betekent zalig maken. Dat weten we toch allemaal. Beleven we het ook. Ik was op weg naar de eeuwige rampzaligheid door eigen schuld. Maar God is in mijn leven gekomen. Heeft mijn ogen geopend voor mijn overtredingen, voor mijn zonde, voor mijn schuld, voor mijn onreinheid, voor mijn onverbeterlijkheid. Heeft het mij geleerd dat er van mijn werken geen enkele verwachting is, van mijn godsdienst geen verwachting is, opdat de enige verwachting alleen van Jezus zou zijn. Het is die hoogste onderwijzer Christus die daarin onderwijs geeft. En die zo de weg baant tot zichzelf als hoge priester. Want in zijn hoge priesterlijke arbeid wordt hij onmisbaar, dierbaar, noodzakelijk en gepast. Als die zondaar zijn verlorenheid en veroordelenswaardigheid gaat inleven. En dan wordt het een al groter wonder dat de Zoon van God al in de eeuwigheid naar deze aarde wilde komen. Dat hij mens wilde worden en in die menselijke natuur de toorn van God heeft willen dragen. Dat hij de dood is gestorven. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En Christus is nog van ontzaglijk grote betekenis, want hij zit aan de rechterhand van zijn vader. Hij is ingegaan in het vaderhuis, zei ik vanmorgen, met zijn vele woningen. En hij eist op grond van zijn borgwerk de zaligheid der zijnen. Ik wil. En daarom worden er nog zondaren bekeerd, geliefde gemeente. Omdat Christus wijst op zijn eigen borgbloed waarmee hij de hemelse heerlijkheid is ingegaan. Daarom worden Gods kinderen bewaard en beveiligd in deze moeilijke, donkere, goddeloze tijden. Waarin alles zuigt en trekt aan hem, waarin de duivel alles probeert om hen los te weken en los te rukken van God. Hij wijst op zijn volbrachte borgwerk. En door zijn koninklijke heerschappij zal er niet één ooit verloren gaan. Wat ligt daar toch een rijke troost in, gedoopt te zijn in Christus Jezus. Waar het hoofd is, daar zullen ook al zijn ledematen komen. Weet u wat Luther zei? De doop is de verdrinking van de oude Adam. O, zegt u. Als dat dan zo is. Is dat dan werkelijkheid bij een kind als het gedoopt wordt? Of bij een volwassen als het gedoopt wordt? De verdrinking van de oude Adam. Nee, zo bedoelde Luther dat. Niet automatisch. De heidense godsdienst uit de tijd van Paulus leerde dat wel. Door allerlei ingewikkelde handelingen kreeg je automatisch deel aan de genade die de afgoden gaven. Maar zo is het hier niet. Niet automatisch. De doop is als het ware geen pijpleiding waardoor de genade automatisch vloeit. Nee, het komt aan op de beleving van de doop. Vragen we daar wel eens om. Ouders, als je kinderen ten doop hebt gehouden, grootouders, vragen we daarom, Heere, dat die kinderen de doop beleven mogen, want daar gaat het om, de eigen onreinheid beleven en de alles reinigende kracht van het bloed van Christus ook beleven en opgewekt worden tot een nieuw leven, gedoopt. En het gaat nog verder. We lezen dat in vers 4. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Als een mens sterft, dan moet hij na enige tijd begraven. De voortgang van sterven zou je kunnen zeggen. En zo is het ook hier. Als die oude Adam gaat sterven, dan moet die oude mens al meer ten onder gebracht worden. En dat wordt hier genoemd de dood. Met hem, dat is met Christus begraven door de doop in de dood. En wat zegt aan onze kanttekening? Dit is de tweede trap van onze wedergeboorte die ons door de doop wordt verzegeld. Namelijk de toeneming en volharding in de doding der zonde in ons, gelijk de begrafenis een volharding was van de dood. Iemand die dood is en dood blijft, en dat is ook zo, die wordt begraven. En zo is hier bij de afsterving van de oude mens, dat moet al verder gaan, dan kan die jarenlang hetzelfde blijven, al verder die oude mens die zonde ten onder brengen, al meer de heersende kracht van de zonde ontnomen worden door de werking van de Heilige Geest, en zo, zoals de tekst ons zegt, met Christus begraven worden door de doop in de dood. En dan moeten we denken aan de onderdompeling. Dat was werkelijkheid in die tijd. In de Jordaan kon je gedoopt worden, werd je ondergedompeld. En als je onderging onder het water, dan betekent dat de afsterving van de oude mens. Niet automatisch, nee. Door de werking van de Heilige Geest in de weg van wedergeboorte en waarachtige bekering komt dan de beleving van de doop, geliefde gemeente. Ondergaan in het water. Maar daar niet blijven. Uit dat water weer omhoog komen. En dat is nou de opwekking tot het nieuwe leven. Dat is onze tweede gedachte. De opstanding van de nieuwe mens. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is. tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Christus is opgewekt. Daar wijst Paulus op. Hebben we vanmorgen ook gehoord. Hij is niet in het graf gebleven. Heeft de dood voor eeuwig achter zich gelaten. Opgewekt door de Vader. En ook tot heerlijkheid des Vaders. Hier blijven de graven gesloten. Hier worden geen doden levend. De doden blijven in het graf tot de dag van de wederkomst. Maar dan is het tot heerlijkheid van de Vader dat de Zoon van God is opgewekt uit de dood. Daar zegt de Vader ook in: ik ben voldaan. Er is betaald. Hoort u dan het rijke evangelie, de vergeving der zonden? Het is het goddelijke amen. Op het kruis wordt het is volbracht. En dat is tot heerlijkheid des Vaders Christus. Ga de Vader verheerlijken in de toebrenging van zondaren. Hij is het immers niet alleen de zaligheid verworven heeft, maar die de zaligheid ook toepast. En in de bekering van zondaren wordt God drie enig verheerlijkt. De Vader verheerlijkt die zijn Zoon zond, opdat de Zoon dat zou verwerven voor verloren zondaren. De Zoon wordt erin verheerlijkt die zijn leven gaf en zijn bloed stortte. En de Heilige Geest wordt erin verheerlijkt die zondaren levend maakt. Door het woord toe te passen dat ontdekkend, schuldigstellend, ook bemoedigend en vertroostend. Tot heerlijkheid des Vaders. De heerlijkheid van God breekt door in deze wereld van dood en verderf. Dat is de werkelijkheid waar de apostel Paulus over spreekt. En hij trekt die lijn door naar dode zondaren. Het waren in Rome eerst allemaal dode zondaren. Ook hier in Damwoude. Op Urk of waar dan ook. Van nature dode zondaren. Spring levend in de dienst van de zonde. Puur vijandig tegenover God. Hebben we het al ontdekt? Dat we vijanden zijn van God. Dat we niet willen buigen voor Hem. Als de Heere gaat werken in het hart, dan kom je erachter. Dan gaan de ogen daarvoor open. En dan wordt het een wonder, o God, dat ik er nog ben. Terwijl ik met mijn gedoopte worden op die plaats ben geweest waar ik u totaal niet kon ontmoeten. Terwijl ik achter mijn gedoopte worden alleen maar zondige dingen heb uitgedacht. Terwijl in mijn hart alleen maar zondige begeerten waren. Wat een wonder dat ik er nog ben. En dat u naar mij om hebt gezien. Dat u mij staand hebt gehouden. Dat u mij bepaald hebt bij dat merk en velteken dat ik draag aan mijn voorhoofd. U eist mij op. En ik heb u alles tot op heden onthouden. Zou het voor mij nog kunnen? En dan werpt die zondaar zich neer voor God. Heere, ontferm u mijner. Dan gaat hij die tollenaar verstaan wat ik aanhaalde in het gebed. O God, wees mij de zondaar genadig. En dan gaat hij dat gebed van die moordenaar ook leren. Gedenk mijner, wanneer gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En dan zal de Heere zich ook ontfermen. Nee, dat verwacht die zondaar niet. Die zondaar moet het zeggen, ik heb het verdiend. Dat de Heere nooit meer naar me om zou zien. Nooit mij zou gedenken. Nooit zich zou ontfermen over mij. Toch doet de ware nood steeds opnieuw de knieën buigen. Klimmen de smekingen op uit de diepte van de verloren. Denk aan Psalm 130. En zijn er toch ook door genade goede gedachten van de goedertierheid van God. Grote gedachten van zijn ontferming. Verloren ligt het al. Dus met smeken kan er niets meer verloren worden. En daarom die ontdekte schuldige heilwaardige ziel snikt het uit. O God, ontferm u zich over mij. Gedenk mij, bekeer mij, en dan wordt het waar. Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog, die nederig knielen. Want een verbroken hart en een verslagen geest zijn de Heere aangenaam. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Het wordt waar, zoekt en gij zult vinden. Bid en u zal gegeven worden, klopt en u zal open gedaan worden. De Heere verheerlijkt zich in de bekering van zondaren. En bij die zondaren komt er een allesomvattende verandering van binnenuit in hun leven. Die gaan anders spreken, anders doen, andere dingen begeren. Dat zegt de apostel hier ook. Opdat wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Niet alleen maar een klein beetje strijden tegen de zonde als je denkt dat je sterven moet. Dat komt ook voor. Als een mens denkt dat hij sterven moet, dan kan het gebeuren dat hij allerlei dingen belooft, allerlei dingen wil nalaten, heel anders wil gaan leven, zijn tijd anders wil gaan besteden, maar als die weer beter wordt, dat het zo weer voorbij is, weg, verdwenen. Het was maar een tijdelijke indruk. Ware genade blijft. Ware genade kent wel op en neer, dat ontken ik niet. Maar ware genade die blijft wel, waar de Heere zaligmakend het hart gaat bearbeiden, gaat de ontdekking door en wordt ook het verlangen al sterker te mogen leven tot eer van God in nieuwigheid des levens wandelen. Als je gaat wandelen, ben je naartoe gewandeld, dan is dat niet maar een paar stappen die je doet. Nee, dan loop je een poosje. En wandelen is helemaal niet onaangenaam. Dat vindt de wandelaar plezierig. En zo is het ook met die geestelijke wandelaars. Hoe staat u nou tegenover de wet van God? Hoe sta jij daar tegenover, jongelui? Wat denk je van de wet van God? Ja, dan mag je zoveel niet en je moet dit en je moet dat. Nou, als we er zo nog over denken, dan deugt het niet. Als je veel van een jongen of een meisje houdt, dan doe je graag wat die jongen, wat dat meisje van je vraagt. En zo is het ook in de dienst des Heren. Wie echt liefde ontvangen mag hebben tot de Heer en tot zijn dienst, die heeft geen hekel aan de wet, echt niet. Hoe lief heb ik uw wet? En die voelt dat helemaal niet als een knellend juk om de zonde te gaan laten en het goede te gaan doen. Wel, nee, dat gaat als vanzelf en zeker. Aan de andere kant geldt het ook. Maar een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. Dat wandelen, daar komt nog niet zoveel van terecht. De apostel Paulus zei het. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Teleurgesteld in zichzelf. Maar nooit teleurgesteld in God. Begrijpt u het? Ook zo'n last van die overblijvende zonde. Dat is de last voor Gods kinderen als ze wandelen in nieuwigheid des levens. Er zit nog zoveel van die oude natuur. De zonde is nog zo sterk. En toch, die begeerte om te leven tot eer van God. En we gaan dat zingen. 10e vers van Psalm 143. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. In nieuwigheid des levens wandelen. Niet meer de plaatsen bezoeken waar de zonde heerst en regeert. De apostel Paulus kende zijn dagen. Moet een predikant vandaag ook kennen. Een ambtsdrager ook. Ouders ook. Paulus wist wel wat er in de grote steden te koop was. Wat daar allemaal gedaan werd. Je had daar grote theaters in die steden, ook in Rome. Tienduizenden mensen zaten samengepakt. En dan zaten zij te kijken naar toneelvoorstellingen. Door middel van gebaren beelden die toneelspelers allerlei zonden uit. Leugen, bedrog, ontrouw, echtbreuk, afwijkingen op seksueel gebied. Het werd allemaal voorgespeeld in het theater. En we weten van de eerste christenen dat het hen verboden was om daar te komen. Men noemde die theatervoorstellingen kijkspelen van de duivel. Als je kijkt naar de zonde, geliefde gemeente, dan blijf je daar niet vrij van, hoor. Geloof dat nou nooit. Laat je dat niet wijsmaken. Als je willens en wetens naar zondige dingen kijkt, zondige voorstellingen tot je neemt, dan laat dat wat na. Waar kijken we naar? Waar laten wij onze kinderen naar kijken? Welke boeken laten wij ze lezen? Naar welke video's en dvd's mogen zij kijken? Hebt u open internet? Is dat niet te vergelijken met die theatervoorstellingen waar de apostel Paulus in onze tekst tegen waarschuwt, want hij wist concreet welke zonden er bedreven werden? Er was nog meer in die grote steden. Je had ook de wagen en de topsport, zou je kunnen zeggen. Vier ploegen waren er in Rome. De een was voor de ene ploeg en de ander voor de andere ploeg. Daar werden zelfs weddenschappen afgesloten. Kan toch ook nu? Je kan toch ook geld inleggen op een bepaalde club waarvan je denkt dat die winnen zal en daarmee zelf je eigen verrijken als het uitkomt. Er is echt niets nieuws onder de zon. En iemand die voor de ene rensport was, die koos dan daarmee tegelijkertijd tegen de andere ploeg. En die renners met die paarden werden verafgood. Voordat die rennen begonnen, werden er afgodsbeelden binnengebracht en werden er offers gebracht aan die afgoden. Wel, u begrijpt wel dat Paulus en de eerste christelijke kerk zich daartegen gekeerd hebben. Mensvergoding. En als het goed ging, werd er gejuicht. En als de eigen ploeg verloor, net als in onze tijd bij de topsport, niet waar, dan wordt er gevloekt, gescholden. Er is niets nieuws onder de zon. Zou het voor vandaag dan ook niet veel te betekenen hebben dat de eerste christenen niet in het theater mochten komen en ook niet mochten kijken naar die paardenrennen? En dan had je nog de gladiatorengevechten. Dat gebouw staat er ook nog in Rome voor een deel, het Colosseum. Daar zijn ook christenen omgebracht. In zo'n groot stadion, waar misschien wel tienduizenden mensen zaten, werd er dan gevochten tegen de wilde dieren? Of mensen vochten tegen mensen? De overwinnaar werd toegejuicht. En er werden ook mensen terechtgesteld, veroordeelde misdadigers, weggelopen slaven. En christenen werden soms voor de wilde dieren geworpen. Als u een beetje thuis bent in de kerkgeschiedenis, dan weet u dat. Wel, ook daar moest een christen ver vandaan blijven. Daar vloeide zoveel bloed. Daar werden allerlei dingen geroepen die niet deugden tegen Gods wet in. Hoe staat het met de spelletjes die gespeeld worden op de computer, jongelui? Schietspelletjes. Misschien gebeurt het hier ook wel op Urk, wel, wil ik eerlijk zeggen. Dat je zoveel mogelijk mensen moet neerschieten of zoveel mogelijk mensen moet verwonden om veel punten te halen. Dat is heel gevaarlijk. Wat we spelen kan zomaar werkelijkheid worden. Het roept zondige lusten op, zondige begeerten op. Want de mens deugt niet. En anderzijds, geliefde gemeente, het was niet alleen maar negatief wat de eerste christenen verboden was dus, maar ook positief. Men was erg hard in die tijd. Als er bijvoorbeeld een aardbeving was en zo'n gebouw stortte in, nou dan keken heel veel mensen echt niet of er nog slachtoffers onderuit gehaald konden worden, wel nee. Dan liep men achterloos aan voorbij, een mensenleven telde eigenlijk niet. Lijkt wel een beetje op onze tijd. Er kunnen ook mensen voorbij lopen aan anderen die zich in nood bevinden, zich er niet mee bemoeien. Maar de christenen deden dat wel. Die onderscheiden zich positief. Die probeerden overlevend uit de puinhopen vandaan te halen. En ze keken ook naar zieken en naar zwakken in de maatschappij, naar mensen die niet meer werken konden en daardoor geen inkomen hadden. De kerk zorgde dus niet alleen voor haar eigen leden, maar ook voor anderen buiten de kerkelijke gemeenschap. Men had veel voor de naaste over. En men verpleegde de naaste ook als er sprake was van besmettelijke ziekten. En daardoor onderscheiden de christen zich positief. Waren zij een lichtend licht en een zoutend zout. Ook dat bevat een boodschap voor vandaag. In deze kille, egoïstische, gewelddadige maatschappij ligt er de positieve oproep voor hen die naar Gods woord beginnen te luisteren, de naastenliefde in praktijk te brengen, om te zien naar anderen. Niet alleen in de familiekring, maar ook daarbuiten, zelfs buiten het eigen kerkelijke leven. Een zoutend zout en een lichtend licht. Enerzijds dus de waarschuwing. Dominee, ik hou liever waarschuwen. Waarom niet? Als je nou ziek bent en je komt bij de dokter en die dokter zegt: u hebt een ernstige aandoening en dat eten mag u nooit meer gebruiken, dat is heel gevaarlijk. Hoe staat u dan tegenover die waarschuwing? Die dokter bedoelt u toch het leven niet moeilijk te maken? Hij wil u juist helpen. Heeft het goede met u voor. Zoals het ook met vaders en moeders, jongelui. Als jullie bepaalde zonden verbieden, hebben ze het goede met je voor. Ten diepste hebben ze je niet over voor de duivel en de hel. Is dat zo, vaders en moeders? Dan blijkt dat uit uw waarschuwingen. Dan blijkt dat in de binnenkamer, uit de gebeden die opgezonden worden tot God. Dan zul je bidden voor je kinderen, Heere, dat die kinderen van mij die zo zondig zijn, die zo graag het kwade doen, mijn liefdevolle waarschuwingen toch ter harte mogen nemen. Dat ze u zouden mogen dienen. Hebben je kinderen je wel eens gezien terwijl je voor hen lag te bidden? Dat maakt indruk. En als een dominee nou waarschuwt, of een kerkraadslid, Willen die het de mensen dan moeilijk maken? Toch helemaal niet. Maar dan zien we het grote gevaar waarmee we omringd worden. En het allerergste voor een predikant, voor een ambtsdrager is toch dit. Dat gemeenteleden, terwijl zij de waarheid horen, toch maar voortgaan op de brede weg. Want dat is aangrijpend. Wat dat zal zijn. Steek je vinger eens een minuut in een kaarsvlam. Dat is nog niks vergeleken bij het eeuwige vuur. En dat zeg ik u en jullie niet om je bang te maken, echt niet. Maar om je aan te sporen de wereld en de zonde en de duivel te verlaten, om je neer te werpen op de knieën. Heere, ik draag het merk en veldteken van u aan mijn voorhoofd, maar tot nu toe heb ik al mijn kracht alleen maar misbruikt in de dienst van de zonde. Wilt u naar me omzien, zou u mij willen bekeren? Juist het goede voort hebben met heel de gemeente. En niets liever te zien dan dat ieder zijn knie echt voor de Heere buigt. De afsterving van de oude mens mag kennen en de opstanding van de nieuwe mens. Zet u biddend neer onder de prediking van het woord met de smeking, Heere, dat die verkondiging voor mij tot zegen zou mogen zijn voor mijn nageslacht, opdat de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens werkelijkheid mag worden. De Heere wil gebeden zijn. En hij doet wonderen op het gebed. De zon en de maan die staan nog aan de hemel. Daarom worden er nog zondaren bekeerd. Ook grote zondaren, zei Paulus van zichzelf, waarvan ik de voornaamste ben, de grootste, de zwaarste zondaar. En daarom kon het nog voor anderen echte ontdekking. Geeft altijd deze vrucht, dat het ook nog kan voor andere zondaren en zondaressen. Is de doop toegepast in uw leven? Het is vroeger wel eens anders geweest, dominee. Toen was het lichter als nu. Alles is nou zo toegesloten, zo donker geworden. Hoe komt dat? Komt dat door het toegeven aan bepaalde zonden? Komt dat omdat we te weinig tijd nemen voor het onderzoek van het woord? Te weinig tijd nemen voor het gebed? Als je een plant geen voedsel geeft, dan groeit hij echt niet weelderig op, hoor. Dan gaat hij kwijnen. Een armetierig plantje wordt het dan. En zeker, het leven der genade kan nooit sterven, maar kan wel inzinken. Kan wel donker worden. Toch laat de Heere nooit zo'n plantje sterven. Wat een evangelie, nietwaar? Ook voor die zonde na ontvangen genade is er vergeving. En waar de Heer is begonnen, daar gaat hij zeker door. Hij is de Alpha en de Omega. Waar het echt het verlangen mag zijn, leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. Daar zal dat verlangen eenmaal volkomen vervuld worden. Eeuwig leven tot eer van God. En dan denk ik aan het laatste vers wat ons is voorgelezen. Waar de twee wegen nog eenmaal al ernst en liefde ons worden voorgehouden. Want de bezoldiging der zonde is de dood. Het loon wat wordt uitbetaald als je de zonde blijft doen, dat is de dood. Daar zwijgt de duivel over, hoor. Die doet net alsof je een heel plezierig leven hebt als je hem dient. Maar het einde is de dood. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere. Amen.